Voor we beginnen, luister je op Spotify? Vergeet dan niet de poll even in te vullen. Twee seizoenen Bandpraat leverden heel veel verhalen op van een hele reeks bands en artiesten. Het gaat om mooie, smeuïge en bizarre verhalen, beleefd in alle hoeken van Nederland en Europa. Tijd om eens een greep uit het inmiddels rijke Bandpraatarchief te doen. Een zomerspecial over bizarre shows. In deze special neem ik, Timo Epping, je mee naar gesprekken die ik de afgelopen twee seizoenen van Bandpraat voerde. Over bizarre shows dus. Locaties die niet deugen, mensen die het spoorbijster zijn, dieren die ineens opduiken en nog heel veel meer. Wanneer is een show bizar? Daar spelen verschillende factoren een rol bij. Tijdens deze special verzamelen we verhalen uit twee seizoenen van Bandpraat. En veel verhalen gingen over bizarre shows. Bij het spelen van shows is de locatie een belangrijk element van succes of falen. De omgeving speelt dus een belangrijke rol, positief of negatief. Is een locatie eigenlijk wel geschikt voor shows of geschikt gemaakt? De band 10 Times a Million ging op tournee door Europa en kwam in Duitsland op een locatie die functies in de week combineert.
En dan was er één show in Berlijn. Op een van die DIY-tours.
Ja.
Met handen de lucht in.
Met Herman.
Ja, met Herman. Hoe heette die tent nog?
Sage Club.
Ja, dat is...
Vijf dagen in de week.
Is het een swingerclub? Een hele bizarre swingerclub. En op één dag, op die donderdagavond, ik weet niet of het nog steeds zo is, maar dan wordt er gewoon een rockfeest van gemaakt in die toko. En daar hebben we dus een show gespeeld en dat was op een van die DIY-tours door Duitsland. En het was echt mega druk en het was een te gekke show. En opeens sta je in Berlijn en we hebben andere ervaringen in Berlijn gemaakt. Shows die geboekt waren waar niemand op daagde, waar we echt onze hele backline weer hebben afgebouwd en niet hebben gespeeld. Maar dit was echt tegenovergesteld. Het was echt bizar. En dan sta je daar in Berlijn in zo'n zwetende swingerrock, weet ik veel.
En niks. Maar 100 meter rijen voor de deur van mensen die de band niet kenden. Dus ik snapte daar ook echt helemaal niks van.
Wauw, dat is tof.
Het was echt bizar. Ja, dat was echt, echt een hele vette show.
Hey, je moet je voorstellen, je komt de zaal binnengelopen en je hebt daar echt tekeningen aan de muur van. Echt, ik weet niet wat het voor het stilo was, maar in ieder geval iedereen had een lul van 3 meter. Die op de muur dacht, wat is dat nou? Je leren die poer op.
Die pool, ja, in de boot.
Wat gewoon zwanger had je als vrouw gaan zwemmen.
Volgens mij kwamen we er ook binnen. Misschien is het ook niet meer correct, maar in mijn herinnering kwamen we daar binnen. En er was er zo'n trap naar boven. En daarboven was dat zwembad, toch?
Ja.
En er staat me nog iets van bij dat ik, Sam en Peter waren eerder boven. Dus ik liep de trap op. En dat ik Sam of Peter zag staan en die duwt tegen zo'n sexswing aan.
Ja.
En ik kijk hem aan en dat hij mij aankijkt zo van, dude, ik weet wat voor club dit is, man. Maar echt gewoon dat hij dat duwtje geeft tegen die swinger. En ik dacht van, oké, check, nou snap ik hem. En toen ging ik ook kijken van, nu snap ik die ketting ook, ja.
Maar het was zo een
super
show. Ja, dat was gewoon niet normaal.
Wasted Youth Club deed in 2022 mee aan de popronde. En wat een jaar was dat voor ze. Popronde is dat jaarlijkse muzikale spektakel waar acts op de meest bijzondere en interessante locaties in de steden worden geboekt. En zo voor de Wasted Youth Club ook in Rotterdam.
Maar als er zulke soort dingen gebeuren, weet je wel, en mensen gaan gewoon echt op zo'n manier uit hun plaat, dan ja, dat is gewoon...
Als je niet verwacht, zoals Kaapse Willens of...
Ja, Rotterdam, popronde... Ja. Daar heb je eigenlijk naast de bar een trappetje en heb je eigenlijk zo'n vloertje. Ja,
een wielen. Tafel.
Ja, als je heel kraut dicht op elkaar gaat staan, passen er misschien 30 mensen. En die 30 mensen die gingen helemaal los, werd gekrautsurfd. En letterlijk de vloer die ging gewoon door. En barpersoneel heeft gewoon letterlijk een baas opgebeld van, sorry, maar dit is er aan de hand. En een beetje paniek hier. En die baas heeft gewoon gezegd, yo, veel plezier, zoek het uit. En ja, dat was echt keivet. En wij met steeds onze spullen verder naar achter duwen. Op een gegeven moment, mijn paddleboard was onder een onder een kleed geschoven. En iemand gebruikte gewoon mijn paddleboard min of meer als een springplank om in de om te crowdsurfen. En de statieven met speakers erop, die gewoon een meter van de muur stonden, die raakte gewoon een muur aan op een gegeven moment.
Die aan vasthouden ook, zodat ze niet omvielen en zo.
Ja, we hadden gewoon... Dus
eigenlijk hebben we echt ontzettend kut gespeeld. Ja. Maar dat is zo vet.
Ja, die energie, dat was, en ook wat je dan terugkrijgt van het publiek natuurlijk, en het werkt averechts. En dus, ja, dat was gewoon een opwaartse spiraal. Dat was gekkenhuis, weet je. En hebben we ook bijvoorbeeld in Tilburg hadden we precies hetzelfde. Hall of Fame, dat was ook waanzin. Veren was keivet. Welke waren nog meer zo luid?
Ik weet nog dat we in Rotterdam op een gegeven moment ook beneden.
Ja.
In Rotterdam kwam ik beneden onder die vide, zeg maar. Daar had je een soort lounge area. En er lag gewoon een laag met stuk van het plafond wat naar beneden was gekomen.
Wat een muur.
En op een gegeven moment, er waren ook allemaal bankjes en zitjes en dat was gewoon helemaal leeg. Want mensen dachten, ja fuck, ik vrees van mijn leven. Dus ja, dat was echt
die,
mooi.
Als zeg maar die vloer door was gegaan en we waren een verdiepingje naar beneden gegaan met z'n allen, dan was dat echt de worst best, zeg maar, PR, zeg maar. Maar goddamn, ben ik blij dat dat niet gebeurd is.
Oké, okay, omgeving doet er dus toe. Maar wat nou als je een release show organiseert op een plek waar eigenlijk helemaal niets is? Qua techniek, podium, niets. Het Leidse rap- en hip-hop collectief Skink, winnaar van de Nobel Award 2022 in Leiden, regelde alles gewoon zelf voor hun eerste release party. Maar of dat in allerlei opzichten wel helemaal goed ging?
Nou, we wilden sowieso al een release party gaan doen, maar we hadden het erover gehad en we waren sowieso allemaal hyped. En toen bedacht ik me, je hebt in Leiden heb je de Eeuwige Student, heet dat. En de zaalhuur is daar 0 euro.
Dat komt mooi uit.
Ja, ik dacht, nou, wij pakken nog niet echt bakken met geld. Dus dat is een mooie om daar te beginnen. Dus ik heb er gewoon naartoe gebeld, gewoon gevraagd van, zijn jullie dan en dan open? En ik kon daar gewoon boeken. Toen had Jelle nog het leuke idee om dan nog een podium te gaan halen. Toen was, nou, dan hadden we ook wel een subwoofer erbij. En we hadden heel snel speakers geregeld en een DJ-set. Casper en ik zijn nog het hele land doorgereden om al die spullen op te halen en zo. Ja, hele dag daar aan het werk geweest. Het was super lekker weer. Wel fucking warm. Ja. En toen hebben we daar die stage opgebouwd. We hadden van tevoren ook een flyer op Insta gezet. Zoveel mogelijk mensen uitgenodigd. En het is altijd... Mensen zeggen heel snel, ja, ik ben er. Maar het is altijd de dag zelf dat je toch echt even moet kijken van wie kan er daadwerkelijk opdagen. Maar uiteindelijk was het showtime en we stonden gewoon helemaal vol. En iedereen reageerde supergoed op de muziek. En het was een hele goede aftrap van onze reis, zeg maar. Ja. Ja.
Oké, klinkt goed. Dat klinkt in ieder geval als eindgoed al goed. Maar dit was nog niet het hele verhaal. Tristan voelde bijvoorbeeld wel enige spanning.
Zeker spanning, misschien niet zozeer in de zin hoe jij het nu precies omschrijft, maar voornamelijk, want ik was er vrij zeker van gaat goed komen. Ik had wel zoveel mensen gehoord dat ze ook zouden komen. Ik had er wel vertrouwen in dat het vol zou lopen en dat het gewoon een sterke show zouden neerzetten. De repetitie ging ook gewoon strak. Maar we hadden wat technische problemen vooral. Ja. Want natuurlijk, zoals we eerder al zeiden, in die venue waar we waren stond qua apparatuur eigenlijk vrijwel niks. We hebben alles zelf een beetje last minute bij elkaar moeten rapen. En bij het opmaken van de stage en alle apparatuur aansluiten waren er nogal wat problemen. Zo hadden we een autotune mic nodig. Autotune geregeld, werkte uiteindelijk niet. Het hele microfoon werkte niet meer. Hebben we het met een microfoon minder moeten doen. En dat ging allemaal echt een half uurtje voordat we eigenlijk de eerste mensen zouden ontvangen. Hadden we uiteindelijk de knoop doorgehakt. Oké, we doen het met een mic minder, want dat gaat niet lukken. Op dat moment, bij mij in ieder geval heel veel spanning. Ik weet niet of ik met jullie zat. Maar ja, nee, verder eigenlijk op het moment dat binnenkomt lopen, je vrienden komen binnen, mensen die je niet eens kent, die groeten je, dan zit ik eigenlijk al, op dat moment zit ik er gewoon in en denk, we gaan hem gewoon knallen.
Ja.
En dan verdwijnt de spanning, dan knal je de show en dan de euforie en ja, de adrenaline die door je heen gaat, die neemt het dan gewoon over.
Ja, dat is een goede ervaring geweest dan.
Ja, zeker.
En Casper, jij dan als DJ op het podium, zie jij daar jezelf op het podium voor Skink dan ook nog steeds als de lijn, als de manager die ook de lijnen voor dus in de gaten houdt van hoe de set loopt, of de dynamiek, of er wat gewisseld moet worden ter plekke misschien. Ben je daar ook een beetje de coördinator op het podium, zeg maar?
Een beetje, maar vooral bij de repetities hebben we al de volgorde in ons hoofd en weten we al, oké, zo gaan we het aanpakken. Dus zeg maar niet dat ik daar live nog een ding aan het toezeggen ben. En vooral, ja, de lijm. Ja, ik lijm de tracks aan elkaar. Dus ik zorg dat hun muziek erachter hebben. Bij het uitvoeren probeer ik, ja, het witty ghost. De ghost, zeg maar, die op de stage staat. Ik ben er wel en ik ben echt ook een hoofd van Skink. Maar het is hun drie, zijn de guys die het praatje doen op de stage. En ik sta erbij en ik druk op het knopje, om het zo te zeggen.
Ja, je moest wel improviseren toen je de tafel eraf.
Ja, ja, dat gebeurde ook.
Neem mijn biertje,
en die van mij.
Bij de stage waren we bezig. En in één keer, ik weet niet wat er gebeurde, maar we waren aan het springen. En in één keer valt die hele tafel om met draaitouw van al. Ja. En echt, nou, ik denk nog een meter voordat hij op de grond ligt. Ik krijg hem onder mijn handen vast en ik krijg hem weer omhoog. Maar al het bier, alles van die tafel afgeflikkerd. Alleen nog de DJ set en die guys, die hadden helemaal niks door. En ik helemaal in de stress, zweten, wat van mijn gezicht af droop. Ja. Maar uiteindelijk goed gekomen.
We hadden inderdaad die tafel ook, zoals ik zei, alles was geïmproviseerd, waaronder ook de DJ booth. Er stonden twee soort lage tafels, wat bijna een soort bankjes waren van pershout, wat ik zo slap als me kan. En die hebben me op elkaar gestapeld om een soort tafel te maken in de hoek van de stage. En ja, blijkbaar niet sterk genoeg.
Nee, je kon niet te hard springen, dan ging de tafel om.
Maar het is goed gekomen.
Ja, nee, zeker. Het is goed gekomen.
Alle kabels bleven er gewoon in.
Ja,
in één vloeiende beweging ving hij die tafel op.
Dan kloppen.
Zet hij hem gewoon weer recht en de set ging gewoon door.
Doet hij dat?
Kas had een schitterende reflex in haar.
Ja, nee, dat is het. DJ ben je of je bent het niet?
Dit is onderdeel van het DJ. Dat draaitafels op kunnen vangen.
Ja, zeker, zeker.
Nou hebben we de factor locatie gehad. Maar op een locatie zijn, althans in het ideale geval, ook mensen aanwezig. En mensen zijn onvoorspelbaar. En ze maken shows, gewild of ongewild, soms bizar. Wat doe je bijvoorbeeld als je tijdens een show, net als frontman Mats van Starfish, letterlijk in elkaar wordt geslagen door iemand? Van heel dichtbij. Met een bepaald voorwerp.
En we hebben een keer in Friesland gespeeld. Wat daar nog bizar aan was, is dat er iemand de hele tijd, maar echt tegen het agressieve aan, een ballon bij mij in mijn gezicht en te slaan.
Oh, ja.
Waar? Maar echt, ja, dat was Hoekt Festival, super vet. We zitten daar aan het zuidstrand, zeg maar, van Borkum heette dat in Friesland. Ja. Borkum heette het, volgens mij.
Ja.
En het is zo'n soort watwater, waar je loopt 100 meter en dan zit je nog steeds tot je enkels toe in het water eigenlijk. En daar kon je deden ze daar heel veel. En slacklijnen. Maar er stond iemand op dat festival en die stond de hele tijd een vrij grote ballon die met opdruk van het festival. Maar echt, die ging dan die ballon weer halen nadat die over mijn voorhoofd was afgestoten. Ging hij weer pakken. En dan kwam hij weer 1 meter voor mijn gezicht staan. En dan nam hij echt zo, ging zijn hele arm naar achter. En dan sloeg hij met volle kracht, echt heel agressief ook. Ook echt, waardoor ik gewoon even stopte met zingen. Om die ballon. Eigenlijk stond iemand mij gewoon in elkaar te slaan. Terwijl ze stond op te treden. En iedereen keek toe en niemand deed wat. Totdat we op een gegeven moment. We hebben niet eens een nummer gestopt gezet. We zijn gewoon tussen twee nummers zo van. Wie gaat die gast eventjes ergens anders naartoe brengen? Want dit kan echt niet.
Maar, dit was heel bizar.
Ja, het was heel raar. Dat was echt heel raar. We hebben het ook uiteindelijk. Is het toch een soort van afgelopen. Maar. Wij dachten ook, wat moeten we hiermee? Maar eigenlijk stond iemand gewoon mij met een ballon twee nummers lang in elkaar te slaan.
In your face ook gewoon.
Ja, maar echt de hele tijd. En dan stond je in ging je het refrein naar het couplet. En dan zag je hem alweer van achter het publiek weer naar voren lopen. En dat je denkt, ja, daar komt hij weer. En dan stond hij eerst een seconde of 5 zo voor je. En dan denk je, ja, hij gaat nu weer gooien. En dan gooi je keihard in mijn gezicht. Dat was echt heel raar. Dat was heel bizar.
Maar nooit begrepen waarom dat was? Of dat...
Nou, volgens mij gewoon wat gedronken. En net zoals die vrouw die we dit weekend op het podium hebben getrokken. Dat doet iemand iets waarschijnlijk waar die zich later ook voor schaamde. Maar ja, goed, dan moet je wel mee om kunnen gaan. En toen dachten we ook echt, we waren gewoon met stomheid geslagen eigenlijk, letterlijk ook. Maar ook figuurlijk dat we echt dachten, ja, maar je gaat nu niet een show stoppen, want dan ben je ook weer onze sympathieke gast. Ja, ja, van, ja. Niemand gaat mij met een ballonnetje in mijn gezicht slaan. Maar het was heel, heel surreëel.
Ja, mensen zijn gekke dieren. Maar ook andere dieren speelden een rol bij enkele bizarre shows uit het Bandpraatarchief. Wat te denken van dit verhaal van de band Pendejo?
Ik weet het bizarste. Het echt bizarste was toen we speelden in Santa Fe. Daar hebben we later met jou ook gespeeld. Daar gebeuren trouwens bizarre dingen.
Griepboel.
Precies. En nou, was ook lekker vol en zo. En er was een gozer. Later bleek dat vrienden van ons daar hem ook kenden. Rulo. Die had een hond. En die hond heette El Perro Osso. Die hond ging overal mee. Ook naar dit soort optredens. Veel te hard natuurlijk voor een hond, maar goed. En op een gegeven moment, die Rulo, die werd zo opgezweept door onze muziek. Die vond het zo fucking vet. En die was echt... Je zag hem staan en die had zeg maar de pogo, weet je wel. Zo'n lekkere cirkel. Iedereen was tegen elkaar op aan het beuken. En op een gegeven moment, hij, hop, gaat op zijn... gaat gewoon push-ups maken. Hij gaat gewoon push-ups maken, want hij krijgt die energie niet weg. Dus hij begint daar push-ups te maken. En terwijl hij push-ups aan het maken is, denkt zijn hond, hey. En die begint hem te rijden, terwijl hij push-ups aan het maken is. Terwijl daar omheen is les, omdat eigenlijk heel veel beuken waren. Ja, fantastisch. Dat was heel mooi. Dat staat trouwens
surreal gewoon.
Ja, als mensen het niet geloven, het staat op de gevoelige plaat. Het ergens, weet je wel, 2000, ja, het was 2016 ook. Staat op de Facebook de timeline, dan zie je hem dus inderdaad gewoon push-ups maken. En die hond die hem dan in zijn kont aan het neuken is. Dat was wel bizar.
Nog een band waar een hond bijna letterlijk opdook. Of eigenlijk komt in dit geval alles wel een beetje samen. Een verhaal over een locatie die niet deugt. En een gig van een oude band van gitarist Bas van de band Nico. Waar een bank en, ja, we hadden het ook over dieren... wederom een hond een twijfelachtige hoofdrol speelde.
Dus een keer Paul,
bijna...
Echt. Ja, echt.
Ja, dat is een soort tent die werd omhoog gehouden. Ik heb het zelf niet gezien, dus...
Ik wel. Jij... Ik was aan het spelen en ik keek naar Thomas. En Thomas stond ook lekker jolig naar me te glimlachen. En toen viel een hele paal met een speaker in de hal, geloof ik. Was het met speaker? Nee, zonder speaker.
Het was een
paal van de tent.
Ja.
Want het was een tent.
Die werd omhoog gehouden door van die hele grote, dikke,
ja, auto. En die pleurde letterlijk naast Thomas neer.
Ah, joh, jee.
Ik denk niet dat hij dood was geweest als hij was.
Maar hij had er niet onder willen staan.
Het rare was ook dat we het allemaal heel grappig vonden.
Ja. Terwijl het eigenlijk, als je terugkijkt, is dat best wel een insane moment.
Ja, als dat gebeurd. Keert, ja.
Ja, als dat verkeerd was afgelopen. Ja. Had ook nog een andere optreden in.
Ik moet wel...
Sowieso een hele rare dag was dat.
Ja, ik moet wel een andere... Dat was met een andere band, maar er is een keer door iemand een hond op het podium gezet.
Dat is ook zielig.
Wat is daar het verhaal dan van?
Ja, met een oude band was ik aan het spelen echt op het meest boerige festival. Dat is sowieso een heel raar optreden geweest. Er was ook namelijk op een gegeven moment... werd er een bank de tent in gedragen. En die bank werd... door het hele publiek uit elkaar geslokken. En dat was dan een soort van het entertainment tijdens onze show. En ja, en die hond op een gegeven moment. Ik zag gewoon iemand zo met hem. Het is een kleine Jake Russell zo. Die zo op het podium zette. En die begon zo een soort beetje zo rondjes te lopen op het podium.
Ah, bol, er heel hard van het uit.
Ja.
New games.
Nico, eigenlijk maken we niet heel veel gênante dingen mee. Niet zeker.
Nee, maar ik denk ook wel dat als ze vaker zouden spelen...
Ja, dat gaat het de tuin aan.
Oké, van dieren terug naar mensen. We hebben het immers over de factor mensen in dit stuk van de zomerspecial. Wat nou als mensen er eigenlijk voor zorgen dat je de hele gig in een sfeer van angst en dreiging moet spelen? Luister en huiver bij dit verhaal van Jimte, de drummer van Money and the Man, over hun avontuur, bizarre avontuur zou je kunnen zeggen, van vooral Jimte... tijdens hun popronde-show in Maastricht.
Wij deden mee aan de popronde. Dus zo ook gingen wij voor €75 spelen in Maastricht. Nou, wij met ons Volkswagen transportertje helemaal volgepakt daarheen. Dat is natuurlijk echt pokken en rijden. Eenmaal daar kwamen wij erachter dat bij die zaal... mochten wij niet op onze eigen backline spelen. Want ze hadden een soort crappy backline... en daar moest elke band het maar mee doen. Ook al waren we de enige band van die avond. Daar hebben we toch wel een setje gespeeld. Toen hielden we even pauze. En in die tijd deden we toch wel vaak tussendoor een jointje roken tijdens de pauze. En toen waren we dat volgens mij van plan. En ik liep wat later naar buiten en Henk stond te praten met een gast die een joint aan het draaien was. En dat duurde heel erg lang. En ik dacht dat het afgesproken was dat hij gewoon dat hij complimenten had gegeven. Oh, laten we even jointje roken. Nou, prima. Dus ik dacht dat hij ook voor ons eentje aan het rollen was. Dus ik kon daar, ik sta een kwartiertje bij. Ik zei, nou, ik weet niet hoe lang het nog maar gaat duren, maar wij moeten zo nog wel een keer op. En hij keek me aan met de hele duivelse ogen, want ik was aan het azen op zijn joint en ik dacht dat het een plan was, maar dat klopte dus helemaal niks van.
En ja, oh ja, dat is...
Oh man, beste kerel, die was echt zwaar beledigd. En uiteindelijk dus, nou, toch zonder blowen weer begonnen in die tweede set. Maar toen stond hij echt, zeg maar, je had het podium en dan was het weg. Nou, het toilet was langs het podium lopen en dan daarachter. Dus hij ging constant, stond hij daar naast het podium echt met felle ogen aan te kijken. En op een gegeven moment ook echt te dreigen alsof ik me dood wilde hebben. Met zijn vinger zo langs zijn keel dat ik echt dacht, oh, echt? Oh wow. Shit, wat gebeurt hier?
Oh, dat heb ik niet eens meen, ik weet.
Nee, je had het echt zwaar beledigd.
Ik wist echt niet meer hoe ik me daaruit moest redden. En uiteindelijk, ik denk met wat excuses en zo. En toch dat stukje overleefd. Maar was het uurtje of 12:30 denk ik, toen we uiteindelijk weer onderweg naar huis waren. Het was natuurlijk, voor 75 euro kom je eigenlijk net uit de benzinekosten, denk ik, naar Maastricht, vanuit Zwolle. En toen hadden we op de terugweg bij Venlo, hadden we om, ik denk, 2:30 s'nachts, 2:30 zoiets, hadden we nog even een klapbandje.
Dag.
Echt, gewoon midden in de nacht. En het duurde natuurlijk fucking lang en het was ook weer... Ik denk ook 2 graden, 's nachts of zo. En echt wachten op de ANWB. En uiteindelijk, bandje gewisseld. Wij waren echt, ik denk, vanmorgen om 6:00 thuis. Dus ik had mijn baas geappt, want ik moest die volgende dag ook weer werken. Ik zei, nou, misschien kan ik beter niet komen vandaag. Maar het was echt alles wat je tegen kan hebben, zeg maar, op één dag. Dat was die dag en dat zat allemaal tegen ook.
Maar hoe speel je dan als een gast bijna letterlijk naast...
Ja.
Ik weet niet of er een podium was, maar in ieder geval naast de plek waar je zat te spelen... Je staat te bedreigen eigenlijk.
Ja, dat is heel apart. Je speelt je noten wel, maar je bent helemaal niet bezig met de liedjes. Ik stond alleen maar zo een beetje hem hoopvol te negeren. Terwijl je ook weet dat hij daar staat. En echt gewoon heel veel kijken. Echt, ja. Ik weet ook niet precies maar hoe ik me er daarheen heb geblufft. Ik weet wel dat ik nuchter genoeg was, omdat ik ook dus dat stuk heb gereden nog naar huis. Ja. Voor een deel. Maar dat was echt... ik wist niet hoe ik me daaruit moest redden. Dat was ook meteen na het optreden, zei ik zo van, nou, ik ga die bus wel halen, doei.
Ja.
Dat was echt zo snel mogelijk. Ja, en dat was echt absurd.
Maar Henk, jij hebt dat eigenlijk nauwelijks meegekregen dan?
Ja, dus van die joint wel. Ik zat Jim ook aan te kijken, maar hij had het verkeerd begrepen natuurlijk. Maar dat hij later die gast nog daarna heeft gestaan, heb ik niet gezien.
Nee, dat was echt, ja, het ding was ook, want we speelden altijd naast elkaar. Dat doen we eigenlijk standaard.
Ja.
Maar dat podium dat was zo smal dat we ook achter elkaar stonden te spelen.
Ja.
Communicatief natuurlijk heel verschrikkelijk.
Ja, ja, ja.
Maar dat was echt wel... Ik snap wel, wij stonden zeg maar, een beetje waarschijnlijk op jouw grens. Meer achter jou dan en naast mij. Maar het was echt... Die kerel die ging er ook niet weg, zeg maar. Of dat hij dan naar de wc kwam en zeg maar, iets te opgepept weer terugkwam. Op een manier dat hij niet blij was, zeg maar. Maar wel meer fucked up.
Ja.
Het was echt, ik heb ook nog nooit zoiets meegemaakt, maar het was een hele rare ervaring.
Met recht bizar, ja.
Ja.
Dreiging. Of beter, persoonlijke bedreiging in dit geval. Gelukkig drumt Jim Ter nog vrolijk op los en hij ontsnapt uit het zuiden van het land. En dit ging om een persoonlijke bedreiger. Laten we het maar even zo noemen. Maar wat nou als één man... Een kolossale man, ofwel, wat nou als de reus van Den Bosch je show letterlijk dreigt weg te vagen? Luister naar dit bizarre verhaal van de Wodan Boys.
Is dat skatepark, was dat met die reus?
Ja, dat was met die reus.
Ja.
Nu al legendarische show.
In dat verhaal de reus van, de reus van Den Bosch.
Ja, de reus van Den Bosch inderdaad.
Ja. Wij stonden daar in een daadwerkelijk skatepark, zeg maar. Waar de laatste avond het skatepark zou gesloopt worden. En daarnaast was een soort van barretje en wij gingen daar spelen. Echt gewoon die laatste adem punkrock vibes die er nog in Nederland is. Zeg maar.
En heb je daar gewoon gewoon allemaal krakers en skaters?
Yes. En wij gingen spelen en er was al een sfeertje going on. En wij voelen ons dan thuis, weet je wel, over de wrijving en over de struggle. Ja, dus als wij al merken van, dit is hoe we gaan spelen vandaag, dan zitten we lekker in de wedstrijd.
Zeg maar, iedereen die wilde gewoon slopen, want het was gewoon de laatste dag van die keten. En,
ja, noem het Project X, maar dan voor skaters.
Ja. En 15 man.
En ja, er waren best wel...
Ik denk dat het 50 mensen waren.
Ja, 50 mensen. Ja.
En nog 50 mensen buiten.
Ja. En we waren aan het spelen en er komt een guy.
Nee, we waren soundchecken.
We waren aan het spelen.
Tijdens de soundcheck was hij er ook al. Hij liep er rond, was gewoon een reusachtige guy. En duidelijk, overduidelijk, veel te veel gedronken.
Ja. En moet jij even vertellen, Timo, wat er is ontwikkeld.
Hij was gewoon heel irritant. En in het begin kunnen we daar gewoon om lachen. Op een gegeven moment vraag je hem een paar keer om te kappen. Op een gegeven moment gaan we spelen.
Hij gooide ook een sfeertje naar de andere mensen die wilden kijken. Weet je wel. Dat was gewoon.
Hij was zo groot. Ja. Ik denk dat hij wel 2,10 meter en 3 meter breed.
Maar Timo, hoe lang ben jij?
Ik ben 1,95 of zo.
Dat was het hele enge. Zeg maar, Timo is 1,95. Onze manager zal ongeveer net zo groot zijn. Hij was er ook mee. Die twee guys waren echt klein vergeleken bij deze gast.
Het was echt een reus.
Echt een beer. Niet normaal, maar hij was dronken, maar verdrietig dronken. Zo, ja, dat zag je gewoon.
Ja, van dat, ja gewoon.
Was dark. Was dark. Van dat beetje soort van verdwaald dronken. Zeg maar. Zo van, ik ben fucking verdwaald.
Maar zelfdestructief ook. Ja, hij was klaar om zichzelf kapot te maken.
Timo, pak hem verder.
Op een gegeven moment... Hij stopte maar niet en hij was daar maar bezig.
Hij pakte die autoband.
Hij pakte op een gegeven moment de autoband, trok die ergens vandaan.
Die lag binnen in die zaal, een beetje ongeveer wel.
Hij
deed als een ring om zijn vinger.
Ja, dat was het. En hij was de trap aan het slopen en het was echt
gewoon... Het was echt gekhuis.
Gewoon...
Tijdens jullie show al.
Allemaal tijdens de show. En op een gegeven moment...
En er werden dingen omgerold. Ja,
en hij viel de hele tijd om en hij wilde de hele tijd op het podium en iedereen trok hem de hele tijd weg. Op een gegeven moment slaat hij zo echt mensen van zich af en hij neemt een soort aanloop naar het podium en hij stapt zo wilde die trap op en ik zo nope en ik doe zo gewoon een Sparta kick op zijn bord klunk en hij valt zo achterover met zijn 2,10 meter zo
in slow motion
En toen, dat was het ding. Jij had hem een soort van karate kick gegeven. En toen kwam Tim, onze manager. Die als eerst nog wat foto's aan het maken. Toen dacht hij, ik ga dit even oplossen. Vervolgens ging Tim een soort van met die man worstelen. Maar zoals net al duidelijk is beschreven, was deze beste week nogal groot. Dus.
Het was niet te doen.
Ja. Ja. Maar wat ik wel vet vond.
Dat is gevaarlijk.
Dat was wel. Ik weet nog wel dat de boys stonden er klaar voor.
Ja, wij waren ready.
De boys stonden er klaar voor.
Maar jij had je gitaar al bijna af.
Bijna liet je niet afgemaakt. Ja. Maar wij stonden daar naast elkaar, niet tegenover elkaar. Ja.
De verbroedering was daar.
Dat was de essentie van de Bodan.
Dit was ook zo'n moment.
Wij waren alle vier klaar om te sterven.
Ik heb me in tijden niet zo erg Bodan gevoeld als die.
Ja.
Ja, maar dit was ook zo'n moment dat... kijk, Timo is dan misschien 1,95 en er zit geen video bij deze podcast. Maar ik ben bijvoorbeeld maar 1,75. En net de 1,75 ben ik. Ik ben 70 kilo. Deze man was misschien 4 keer mijn gewicht. Ik wist... Ik besta in principe niet voor deze situatie. Zo van, ik doe helemaal niks. Dus ik was gewoon verder gitaar aan het spelen. En een soort engelenstemmetje mijn partijen gewoon aan het doen. Terwijl deze gast een soort Sparta kick kreeg tegen zich. En ik gewoon aan het kijken was van, vet. Ik had hier net zo goed niet kunnen zijn. Hè?
Tja, na deze bizarre verhalen is het tijd voor de uitsmijter. Rens, Jair en Alma Ankel. Ze maken inmiddels stevig namen en terecht ook. Ze staan er immers onbekend dat het dak er bij hun shows afgaat. Maar dat ze dat zo letterlijk namen...
En ik wil ook dat ze daar een extra dak in bouwen, zodat wij dat eraf kunnen. Zeker, let's go.
Gewoon als een soort prop, een extra dak.
Mind you, dit is wel eens gebeurd hoor. Ik weet niet of ik dat mag vertellen.
Is er een dak gesneuveld?
Ja. We hebben dus een optreden gehad. Het was best wel een cute dik hoor. Een soort discovloer en met een mooie setting voor DJ mijn onkel. En een soort gaasstak boven je waar dan planten et cetera aan hingen. Nou, ons laatste nummer is altijd explosief. Nog explosiever dan daarvoor. En soms wordt het ons gewoon iets te veel. En omdat Rens onze voorman is, wordt het hem dan ook iets te veel. Dus op een gegeven moment heeft Rens geprobeerd een stage dive te trachten. Die gedeeltelijk is gelukt. En op een gegeven moment in alle nood het dak naar beneden heeft getrokken. Maar het dak ging er dus wel echt af.
Perfect.
Classic.
Dat dak zit er nog steeds niet op. Daar is het eraf afgekomen.
Ik heb volgens mij toen... Jij was bezig met opstaan. Toen heb ik tegelijkertijd mijn gedeelte first afgerept. Met in één hand een dak in mijn hand.
Je had een stukje dak vast. Ja.
Oh.
Dat is een legendarische show geweest. Ja, het dak ging eraf.
Dit was de zomerspecial van Bandpraat, de zomerspecial over bizarre shows. Een compilatie dus van de meest bizarre verhalen uit 2 seizoenen en meer dan 50 bands. Luister vanaf 2 oktober 2023 naar meer bands en nieuwe verhalen in seizoen 3. En wie weet mag je binnenkort nog wel een zomerspecial verwachten. Volg Bandpraat alvast daar waar jij podcast luistert en dan verschijnen de nieuwe afleveringen vanzelf in je feed. Tot later!